De schriftlezing deze middag kunt u vinden in het evangelie van Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Johannes 20, de eerste 10 versen. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welken Jezus lief had, en zei tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, op deze prachtige voorjaarsdag zien wij overal rondom ons het nieuwe leven in het rijk van de schepping. En dat nieuwe leven, jongens en meisjes, in het rijk van de schepping rondom ons, dat is een wonder van de almacht van God. Maar vanmiddag horen we in de kerk over een nog veel groter wonder. Het wonder van het nieuwe leven in Christus en in al de zijnen. Dat is een nog veel groter wonder. Dat is immers niet alleen een wonder van Gods almacht, maar vooral ook een wonder van Gods genade. Gemeente, wij willen vanmiddag met elkaar stilstaan bij de woorden die we zojuist gelezen hebben uit Johannes 20. Johannes 20, de versen 1 tot en met 10, zoals we die zojuist met elkaar gelezen hebben. Wij staan vanmiddag in gedachten bij het lege graf van Jezus. Dat is het thema waarover het gaat. Bij het lege graf van Jezus. En we ontmoeten daar in de eerste plaats Maria Magdalena in vers 1 en in vers 2. En we ontmoeten daar in de tweede plaats Petrus en Johannes in de versen 3 tot en met 10. Bij het lege graf van Jezus. In de eerste plaats letten we op Maria Magdalena. En in de tweede plaats letten we op Petrus en Johannes. Jongens en meisjes, zie je ze ook gaan in gedachten? Het is nog heel vroeg in de morgen. Het is zelfs nog donker. En toch gaat Maria Magdalena in die hele vroege morgen al op weg. Nee, ze is niet alleen. We weten vanuit de andere evangeliën dat ze met verschillende andere vrouwen op weg gegaan is. Maar Johannes laat in dit evangelie, geleid door de Heilige Geest, het volle licht vallen op Maria Magdalena. Daar gaat ze, in het donker, op weg om het lichaam van Jezus te zalven. Wij weten dat Nicodemus en Jozef van Arimathea, die het lichaam van de Heere Jezus begraven hebben, voordat ze hem begraven hebben, dat lichaam hebben ingewikkeld in linnen doeken En dat ze daarbij ook een grote hoeveelheid kruiden en zalven en specerijen hebben gebruikt. Maar blijkbaar wil Maria Magdalena met de andere vrouwen daar nog iets aan toevoegen. En zo is ze in de vroege morgen op weg naar het lege graf van Jezus. En hoewel ze in het donker op weg gaan, zien ze hoe het in het oosten langzamerhand licht wordt wanneer ze het graf van Jezus bereiken. Wie is ze eigenlijk, Maria Magdalena? Gemeente, Maria Magdalena is werkelijk een toonbeeld van Gods opzoekende genade. Maria Magdalena is een vrouw die op verschillende plaatsen in het woord van God wordt aangeduid als de vrouw uit wie 7 duivelen uitgeworpen zijn. Het is waar dat wij in de zondeval allemaal zonder uitzondering partij gekozen hebben voor de grote tegenstander van God, de vorst van de duisternis. En dat we vrijwillig in zijn dienst gekomen zijn, maar van Maria Magdalena geldt wel in een bijzondere wijze dat ze op een bijzondere wijze in de macht is van maar liefst 7 duivelse demonen. En toch, hoe machtig die duivelen ook zijn, de Zoon van God is almachtig. En Maria Magdalena is door Jezus verlost uit de macht van de duivel. Door zijn almachtige kracht in zijn wonderlijke genade. Kijk, en juist daarom heeft Maria Magdalena Jezus lief gekregen met haar hele hart. Begrijpt u dat ook? Want als je hem hebt leren kennen, die je verlost uit de heerschappij van de duivel, zoals zondag 1 van de catechismus zegt, en die in zijn almacht en in zijn wonderlijke liefde en genade het verlorene opzoekt en zalig maakt, als je hem zo heel persoonlijk hebt leren kennen in je leven, ja, dan begrijp je ook waarom Maria Magdalena haar Here en zaligmaker met haar hele hart lief gekregen heeft. En dan begrijp je ook, jongens en meisjes, waarom Maria Magdalena Jezus is nagevolgd. Want wie echt door een waar geloof Christus heeft leren kennen, die gaat het ook vragen. Here, maak mij uw beeld gelijk. Mag ik uw voetstappen drukken? Mag ik leven naar uw geboden? Mag ik u volgen in de weg die u gaat, waar u ook heen gaat? Wel, zo is ook Maria Magdalena Jezus gevolgd. Ze is met hem meegetrokken vanuit het noordelijk gelegen Galilea naar het zuidelijker gelegen Judea. Ze is met Jezus en zijn discipelen meegetrokken naar Jeruzalem. Toen de meester naar Jeruzalem ging om daar het Pascha te vieren. En waar al de discipelen zijn weggevlucht toen Jezus gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane, is Maria Magdalena ook toen hem nagevolgd. Ze heeft gestaan bij het kruis van Golgotha. En ze is er getuige van geweest met de andere vrouwen hoe Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van Jezus van het kruis genomen hebben om het te begraven in het eigen nieuwe graf van Jozef van Arimathea, waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. En nu? Nu is Jezus gestorven. Maar weet u wat er niet gestorven is, gemeente? De liefde, die is niet gestorven. De liefde van Jezus voor Maria Magdalena, maar ook de liefde van Maria Magdalena voor Jezus. Wat is dat wonderlijk? Wat er ook gebeurt in het leven van een ware christen, de liefde van God en de liefde voor God, die zal werkelijk nooit verdwijnen uit het hart van een kind van God. Dat kan niet, gemeente. omdat de Heilige Geest die liefde gewerkt heeft. En omdat de Heilige Geest die liefde ook zelf in stand houdt. In Hooglied 8 lezen we: vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen, ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. En lezen we dat ook niet in het Nieuwe Testament? Als Paulus in 1 Korinthe 13 zegt dat de liefde nimmer meer vergaat. Want straks in de toekomst van de Here, dan zal wel het geloof van Gods kinderen worden verwisseld in aanschouwen. En dan zal ook de levende hoop in het hart van een christen vervuld worden. Maar dan zal de liefde tot in alle eeuwigheid blijven. Kijk gemeente, daarom ging Maria Magdalena zo vroeg op weg. Allereerst vanwege de liefde van Christus voor haar. Want ook al is hij gestorven en ook al ligt hij in het graf, toch is hij het die door de trekkracht van zijn liefde ook Maria Magdalena naar het graf trekt. En zeker, ze moest dan weliswaar na de begrafenis van Jezus nog een dag wachten. Want samen met de andere vrouwen rusten zij op de Sabbat naar het gebod. Maar zodra dan de Sabbat voorbij is, dan vinden we haar in alle vroegte van de morgen op weg naar het graf van haar Here. We lezen in vers 1: en op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Wat zal dat een ontzaglijke schok voor haar geweest zijn. Wat een ontzetting is er opgekomen in het hart van Maria Magdalena. Want wanneer ze bij dat eerste licht van de komende dag in de verte het graf zien waar Jezus begraven is, dan ziet ze al vanaf een afstand hoe die grote steen die voor de deur van de graftombe, voor de deur van de grafkamer gerold is, is weggenomen. En Maria Magdalena gaat helemaal niet verder. Ze gaat ook niet het graf in om te kijken wat er precies gebeurd is. O nee, zodra ze dat ziet, rent ze zo hard mogelijk weg en keert ze om, keert ze terug naar Jeruzalem. We lezen in vers 2: ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welken Jezus lief had, en zei tot hen: ze hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Ziet u, ze gaan gemeente in haar ontreddering. Ze rent, dat staat er letterlijk in het Grieks. Ze rent. Ze liep dan. O, ze haast zich zo snel mogelijk terug naar Jeruzalem. En ze zoekt Simon Petrus op en even later op een andere plaats, zo blijkt uit het Grieks, zoekt ze ook Johannes op, de twee discipelen, die de meest vooraanstaande discipelen zijn uit de discipelkring van Jezus. Ja, Petrus en Johannes. Want jongens en meisjes, als je in vers 2 van dit hoofdstuk leest over de andere discipel welke Jezus lief had, dan bedoelt Johannes, die dit evangelie geschreven heeft, zichzelf daarmee. Op meerdere plaatsen in dit evangelie schrijft hij zo over zichzelf: de discipel dien Jezus lief had. En als Maria Magdalena die twee vindt, oh, dan zegt ze het in haar verdriet: ze hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Wat bedoelt ze nou precies? Er zijn nogal wat verklaarders die de gedachte zijn toegedaan dat Maria Magdalena denkt dat het lichaam van Jezus 's nachts gestolen is. Gemeente, dat was wel de leugen van de Grote Raad. Zij hebben de soldaten die zijn weggevlucht de opdracht gegeven, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als we sliepen. Maar als u Johannes 20 goed leest, dan ziet u dat Maria Magdalena dat niet zegt. Ze zegt alleen, zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben, zij. En juist omdat Maria Magdalena met de andere vrouwen getuige geweest is van de begrafenis van Jezus, is het wellicht zo dat ze daarmee Jozef van Arimathea en Nicodemus bedoelt, die haastig in verband met het aanbreken van de Sabbat Jezus moesten begraven in het eigen graf van Jozef. Zouden zij wellicht in de vroege morgen al gekomen zijn om het lichaam van Jezus opnieuw op een andere plaats in een ander graf te begraven? Gemeente, hoe het ook zij, Maria Magdalena is getuige van het lege graf. En haar getuigenis tegen de discipelen van Jezus over die steen die weggerold is van het graf is in feite niet minder dan een getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. En toch, Maria Magdalena zelf beseft het niet. Ze mist haar zaligmaker in haar liefde. En ze zoekt een dode Jezus in haar liefde. En ze denkt, ik ben mijn Heere en zaligmaker kwijt. Dat denkt ze. En toch, gemeente, ze had het kunnen weten hoe het is. Ze had het kunnen weten. O, als Maria Magdalena toch meer geleefd had bij het woord van God. En bij het woord van Christus. Als Maria Magdalena toch meer geleefd had bij het onderwijs van Jezus. Want hoe vaak heeft Jezus het niet gezegd in de aankondiging van zijn lijden. En na 3 dagen zal ik opstaan uit de dood. En weet u wat zo beschamend is? Maria Magdalena denkt er niet aan. De discipelen denken er niet aan. Maar de vijanden van Jezus denken er wel aan. Want in het Matthäus-evangelie lezen we dat de overpriesters en de fariseeën met elkaar vergaderen. En dat ze daarna tegen Pilatus zeggen, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft. Na 3 dagen zal ik opstaan. Is dat niet beschamend voor Maria Magdalena en voor de discipelen? Nee, gemeente, wij mogen Maria Magdalena niet hard vallen. Ze is een echt kind van God. En wat heeft ze veel liefde voor Jezus. Dat is toch om jaloers op te worden, toch? Hoe groot is haar liefde voor haar meester? En toch, ondanks dat, is er in Maria Magdalena ook iets wat vermaning nodig heeft. Want Maria Magdalena leeft toch meer uit de liefde dan uit het geloof. O, als ze toch meer uit het woord van Christus geleefd had. Als ze meer geleefd had uit het geloof in zijn woord. O, wat zou Maria Magdalena dan ook bewaard geweest zijn voor veel verdriet rondom de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dan zou ze wellicht niet zo geschokt en niet zo ontroostbaar geweest zijn. Zijn er misschien vanmiddag in Oud-Beierland ook jongeren of ouderen die in een bepaald opzicht op deze Maria Magdalena lijken? Mensen die echt de verschijning van Christus hebben liefgekregen. Die met Maria Magdalena ook iets weten van zijn verlossende macht en van zijn opzoekende genade voor het verlorene. Maar die vooral leven uit de liefde. Die vooral leven uit de gevoelige genieting van de liefde van Christus. en uit hun hartelijke wederliefde voor hem. En als u dan onder de preek of tijdens het lezen van Gods woord of in het gebed weer iets proeft en ervaart in uw hart van die liefde van Christus tot u of van uw liefde tot hem, oh, dan kunt u geloven dat de Heere van u afwijkt. Maar wanneer die ervaring er niet is, dan zet u misschien zelfs wel overal een vraagteken achter. Hoe komt dat toch? Dat komt omdat we niet leven bij het woord van God. Dat komt omdat we veel meer leven uit ons gevoel dan uit het geloof. En dat is het toch juist waar God zijn kinderen in oefenen wil. God wil zijn kinderen juist oefenen in het leven uit het geloof. En als hij daar de gevoelige genieting bij geeft, dan is dat een toegift. Dat wordt bewaard voor straks in de hemelse heerlijkheid. God wil zijn kinderen leren te leven uit het geloof. En wat is nou kenmerkend, gemeente, voor het geloof? Wel, een oprecht geloof dat klemt zich vast tegen hoop op hoop, zegt Paulus, aan het woord van God. En in het bijzonder aan de belofte van het evangelie. Dat moet Maria Magdalena leren. U misschien ook. Weet u wat nou zo'n wonder is, gemeente? Dat Christus het haar ook leren gaat. Straks gaat daar vanmiddag niet over. Maar straks zal hij haar weer opzoeken. En dan hoeft hij maar één keer haar naam te noemen. Maria. En dan breekt het licht door de duisternis heen. Dan moet de alle beduisternis moet wijken. Rabboni, mijn meester. Ja, dan zoekt hij ze op. Maar wel om ze dan te leren leven uit het geloof. En niet alleen Maria Magdalena, maar al zijn discipelen. Kom, gemeente, hebben wij daar ook al iets van geleerd van dat onderwijs? Of moet u als u dit hoort zeggen, waar gaat dit eigenlijk over? Daar herken ik niks van. Dan ben u blijkbaar nog geen leerling geworden op de school van Christus. Maar ik mag u vanmiddag verkondigen dat daar nog steeds plaats is voor nieuwe leerlingen. En dat die grote leraar verloren mensen nodigt en zegt, komt herwaarts tot mij en leert van mij. Want ik ben machtig en gewillig om als die grote profeet die door God gezonden is, zondaren te onderwijzen in de weg tot de zaligheid. En gemeente, dat horen we ook in de tweede plaats als het gaat over Petrus en Johannes. Want zodra Simon Petrus en Johannes Maria Magdalena spreken, en zodra ze van Maria Magdalena horen over die steen die is weggerold van het graf, dan kunnen ze niet langer meer thuis blijven. Dan gaan ze ook haastig op weg naar het graf van de Heere Jezus. We lezen in vers 3 en 4, Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. Wat hebben ze haast, gemeente? Ook hier staat in het Grieks een woord wat wijst op zich haasten, rennen, letterlijk vertaald. Ze haasten zich naar het graf van Jezus. Opmerkelijk is dat. Bij de geboorte van de Heere Jezus ontmoeten we herders die zich haasten naar de stal. En hier ontmoeten we deze twee discipelen die zich haasten naar het graf. Hoe komt dat? Wel, gemeente, dat is de trekkracht. De trekkracht van de zaligmaker. Hoe diep Simon Petrus ook gevallen is toen hij 3 maal de Heere Jezus verloochend heeft, De liefde tot Christus is toch niet uit zijn hart gevallen. En dat geldt evenzeer voor Johannes, die met de andere discipelen hem ook verlaten heeft. En ondanks alles wat er gebeurd is, leeft er toch op de bodem van hun hart nog steeds een zaad van het geloof, wat de Heilige Geest gewerkt heeft en wat de Heilige Geest ook altijd in stand houdt. En daarom haasten ze zich naar het graf van Jezus, met heilige haast. Herkent u dat, gemeente? O, als de liefde tot de zaligmaker trekt, dan krijg je heilige haast om hem te zien, om hem te ontmoeten, of voor het eerst of weer opnieuw, om zijn stem te horen, om hem te zien met ogen van het geloof. Ze haasten zich. En dan lezen we heel opmerkelijk in deze geschiedenis dat wanneer die twee discipelen zich haasten naar het graf, Johannes harder rent dan Petrus. Zou dat misschien komen, zoals verschillende verklaarders denken, omdat Johannes de jongere is? Dat zou goed kunnen. Maar let er dan goed op, gemeente, wat er gebeurt wanneer die twee bij het graf komen. We lezen in vers 4, en deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel, dat is Johannes, liep vooruit, sneller dan het graf, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Dus als Johannes, die als eerste bij het graf komt, daar aankomt, dan ziet hij ook dat die steen is weggerold van het graf. Maar dan gaat hij niet de grafkamer binnen. Dan blijft hij als het ware op enige eerbiedige afstand van dat graf. En dan kijkt hij door die geopende grafkamer heen in die grafkamer. Waarschijnlijk bestond hij uit twee verschillende ruimten. Maar van buitenaf werpt Johannes een blik in het geopende graf. Ziet u het ook? En nu is het opvallend dat dat woordje zien, wat hier zo staat in vers 5 voor Johannes, dat dat betekent een vluchtige blik erin werpen. Dat is wat er gebeurt. Als Johannes aankomt, dan gaat hij niet het graf in, maar hij werpt er slechts een vluchtige blik in en hij ziet dan de doeken liggen, staat er. En nou moeten we ons daarbij voorstellen dat die doeken, die gewonden zijn om het lichaam van de Heere Jezus, die vanaf zijn hals tot aan zijn voeten om dat lichaam heen gewonden zijn, met heel veel specerijen en zalven, dat die daardoor als het ware een soort kokon zijn gaan vormen. Dus als Johannes zo vluchtig in dat graf blikt, wel, dan denkt hij wellicht, dat is het meest voor de hand liggend, oh kijk, ik zie toch de doeken nog. Ik zie die kokon van doeken daar als het ware nog in de grafkamer. Dus het lichaam ligt er nog. En misschien heeft hij wel opgelucht adem gehaald. Maria heeft wel gezien dat die steen is weggerold, maar hij ligt er nog. En let op wat er dan gebeurt. Dan lezen we verder in vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Simon Petrus komt iets later aan bij het graf. Maar jongens en meisjes, Simon Petrus blijft niet buiten het graf. Simon Petrus, het is wellicht ook wat typerend voor zijn karakter, die gaat dat geopende graf in. En dan ziet Petrus meer dan Johannes gezien heeft. Er staat, en zag de doeken liggen en de zweedoek. En nu is het opvallend dat dat woordje zag in vers 6 voor Petrus in het Grieks een ander woord is dan het woordje zag wat in vers 5 voor Johannes gebruikt is. Johannes werpt van buiten het graf een vluchtige blik in het graf. Maar als Petrus in de grafkamer gaat, dan neemt hij alles nauwkeurig in ogenschouw. Dat is de betekenis van dit woordje zien. En dan ziet hij meer. Dan ziet hij niet alleen die kokon van doeken, maar dan ziet hij ook op een andere plaats, keurig netjes ineengevouwen en opgerold, de zweedoek. Wat is dat dan? Wel, wanneer een gestorvene is ingewikkeld in linnen doeken, vanaf de hals tot aan de voeten, dan wordt vervolgens met een aparte doek het hoofd van de gestorvene ingewikkeld. De zweedoek wordt die doek genoemd. We lezen daar ook over in Johannes 11 bij de opwekking van Lazarus. Daar staat: en de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. En als Petrus dat alles nauwkeurig in zich opneemt, dan ziet hij meer dan Johannes. Want dan is het ongetwijfeld direct voor hem duidelijk geworden: Jezus is niet hier. Het graf is leeg. Nee, het lichaam is niet geroofd, want die zweedoek die ligt keurig opgerold, opgevouwen op een andere plaats dan de linnen doeken die om het lichaam van Jezus waren. Het lichaam is niet meer aanwezig in het graf. Ziet u het ook, gemeente? Wat hebt u nou eigenlijk gezien vanmiddag in deze preek? Hoe hebt u nou in gedachten in dat lege graf geblikt? Was het misschien zoals Johannes met een vluchtige blik? Terwijl uw gedachten ondertussen en daarna weer alle kanten uitschoten? Of was het misschien met die nauwkeurig onderzoekende blik van Petrus, alles nauwkeurig in ogenschouw nemend, maar niet meer dan dat? Wat hebt u nou eigenlijk gezien in dat lege graf? Wat ziet u erin? Kijk nog eens goed, gemeente, naar die doeken. En naar die zweedoek die op een afzonderlijke plaats opgevouwd, opgerollen is neergelegd. Ziet u het ook? Het zijn de bewijzen van Jezus' overwinning op de macht van de dood. Het zijn de getuigen van zijn opstanding uit de dood. Ze verkondigen vanmiddag aan jongeren en ouderen: geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon, de sterke held. Hij rees uit het graf door 's vaders kracht. Want hij is God, bekleed met macht. O, die doeken en die zweedoek die laten zien dat hij machtiger is dan al de machten van de zonde, de dood en het graf. En dat hij machtig en gewillig is om geestelijk doden levend te maken. Beseft u dat? Want gemeente, wat ben je nou toch nameloos ongelukkig als je deze Christus nog niet kent in het geloof? Als je zonder hem te kennen vandaag Pasen hebt, dan ben je de ongelukkigste van alle mensen. Dan ligt u ook nog in de dood, wist u dat? Dan geldt u en mij dat aangrijpende woord van Paulus: van nature dood in de zonden en in de misdaden, geestelijk dood. O, dan bevinden wij ons in ons zondegraf. Al zitten we in een ander opzicht springlevend in de kerk. En wat we ook kunnen proberen om in eigen kracht het leven te ontvangen, het is hopeloos vanuit u en mij. Misschien zit er vanmiddag wel een jongere of ouder in de kerk die het aan alle kanten geprobeerd heeft. Geprobeerd heeft om zichzelf te verlossen uit de macht van de duivel. Om zichzelf te verlossen uit de macht van de zonde. En u bent alleen maar tot de ontdekking gekomen dat het totaal, radicaal onmogelijk is. omdat wij dat oordeel van de dood over onszelf moedwillig hebben afgeroepen. Kom. Vanmiddag is er één die machtig is en gewillig is om geestelijk doden levend te maken. En waar nou al onze wegen tot God doodlopende wegen zijn, daar heeft God vanuit de hemel zelf een weg gebaand in Christus, die de dood en het graf overwonnen heeft. En gemeente, daarom is er nou niemand buiten zijn bereik. Hoor je dat? Daarom is er niemand buiten zijn bereik. Daarom wil Christus, de levende Christus ook vanmiddag, door de prediking van het evangelie, doden doen horen de stem van hem. Hij heeft het beloofd, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Kom, ligt u ook nog midden in de dood? Vanmiddag klinkt de stem van Christus tot u. En als die stem van Christus in de prediking klinkt, dan is hij het die daar ook de levendmakende kracht van zijn geest aan verbinden wil. En dan is hij het die vanmiddag zegt, dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een Igalek, wie je ook bent, die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Wat een machtige, levenwekkende stem heeft de Zoon van God. En juist door middel van de prediking wil hij die levenwekkende stem laten klinken in het hart van kinderen, van jongeren en van ouderen, zodat we uit de dood overgaan in het leven, met Christus opgewekt. Gemeente, dat is het doel van die grafdoeken en van die zweedoeken. Die bewijzen en die getuigen van de opstanding van Christus uit de dood, die willen het geloof in zijn opstanding wekken en werken in zondaarsharten. En kijk, dat gebeurt nou ook in Johannes 20. Want laten we nu nog eens verder lezen in vers 8 wat er dan staat. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Eerst bleef Johannes buiten de grafkamer en hij wierp er slechts een vluchtige blik in. En toen ging Petrus in het graf en hij nam nauwkeurig alles in zich op. En nu gebeurt er nog iets anders. Nu gaat uiteindelijk ook Johannes de grafkamer in. En dan ziet hij opnieuw, staat er, en zag het. En nou is het heel opvallend dat hij voor de derde keer in Johannes 20 een ander Grieks werkwoord gebruikt wordt wat vertaald is met zien. En het bijzondere van dit werkwoord in vers 8 is dat het een werkwoord is wat op verschillende andere plaatsen voorkomt in combinatie met een ander werkwoord. Het staat er hier ook achter. En zag het en geloofde. Ziet u, gemeente, wat er gebeurt? Als Johannes in dat graf gaat, dan ziet hij opnieuw. En dan ziet hij zoals hij daarvoor nog niet gezien had. Dan is het de geest van God die hier zijn ogen opent en die hem laat zien, namelijk met ogen van geloof. En zag het en geloofde. O, hier begint in Johannes het geloof in de opstanding van Christus te ontwaken. En zullen juist die grafdoeken en die zweedoek die daar op een andere plaats lag, de gedachten van Johannes niet herinnerd hebben aan de schriften van het Oude Testament en aan het eigen woord van de Heere Jezus Christus. En na 3 dagen zal ik opstaan. Hier begint dat geloof te ontwaken. En gemeente, als dan Johannes op hoge leeftijd gekomen is, Want hij was ongeveer 90 toen hij dit evangelie schreef. Dan herinnert hij het zich nog precies. En dan zegt hij het ook in alle eerlijkheid zonder zichzelf te sparen. In vers 9. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Het is alsof die oude Johannes dan zegt. Toen in die tijd daarvoor. Voordat we zagen daar in het graf. Ook toen wisten we wel met ons verstand misschien wat er stond in de Bijbel. Maar toch was het nooit werkelijk door de verlichting van de Heilige Geest doorgedrongen. Dat hij moest opstaan van de doden zoals hij gezegd had. Wat is Johannes eerlijk, hè? Hij zegt, wij leefden toen niet bij het woord. We leefden toen nog niet uit het geloof. Terwijl we het wel hadden kunnen weten. Uit de schriften. Want jongens en meisjes, de opstanding van de Heere Jezus vinden we ook al in het Oude Testament. De schriften die Petrus en Johannes ook gekend hebben. In die 16e psalm die we met elkaar gezongen hebben. Daar klinkt het toch al, zei het indirect door. Dat Jezus niet in het graf blijven zal, daar spreekt hij toch profetisch tot zijn vader, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En klinkt dat nog niet helderder door in de profetie van Jesaja? Want nadat daar gesproken wordt over hem die als een lam ter slachting geleid wordt, klinkt het ook. Hij zal de dagen verlengen. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. O, als ze toch geleefd hadden bij de schriften, bij het woord van God. Laten wij het nooit vergeten, gemeente. Gods geest voedt een waar geloof altijd met het woord van God. Met het woord van God. En daarom schrijft diezelfde Petrus later in zijn zendbrief. Wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht. Schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht. En de morgenster opga in uw harten. Johannes zag het en geloofde. En zeker, gemeente, dan is dat geloof van Johannes, zo zegt Johannes Calvijn, dan is dat geloof van Johannes hier nog een verward geloof. Een pril geloof. O, het is nodig dat Christus zelf dat geloof in zijn opstanding bevestigen zal. En dat doet hij ook op de avond van deze dag. Want dan komt hij straks binnen waar de deuren gesloten waren. En dan zegt hij het, vrede zij u lieden. Dan verkondigt hij het paasevangelie. Dan openbaart hij zichzelf als de opgestane levensvorst, die de dood en het graf overwonnen heeft. En in wiens opstanding uit de dood de vergeving van de zonden van de zijnen vast ligt. En in wiens opstanding uit de dood de vernieuwing van het leven van de zijnen vast ligt, omdat hij de opstanding en het leven is. Ziet u, gemeente, wat die eerste 10 versen van Johannes 20 benadrukken? Zowel aan Maria Magdalena als aan Petrus en Johannes. Hoe belangrijk is het om te leven uit het woord van God? Dat geldt allereerst, jongens en meisjes, voor degenen die de Heere nog niet kennen ook. Verlang je er wel eens naar om de Heere te leren kennen? Zoek je de Heere ook? Waar zoek je hem dan? Weet je wat de Heere vanmiddag tegen je zegt? Als je mij wil vinden, dan moet je me zoeken in mijn woord. En dat is geen tevergeefs zoeken. Dat is geen vruchteloos zoeken. De Heere heeft het juist aan kinderen, aan jongeren beloofd. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Zul je zijn woord zoeken. En dan tegelijkertijd samengaand met het gebed. Het gebed om de Heilige Geest. Heere, mag ik u leren kennen. Heere, maak mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Mag ik het vanmiddag ook aan jullie vragen, jongelui? Hoeveel tijd besteed je nou per dag aan het lezen van de Bijbel? Hoeveel tijd besteed je elke dag aan het onderzoek van het woord van God? Dit is het middel wat de Geest van God gebruiken wil. Om jou Gods genade te leren kennen. Zul je hem zoeken in zijn woord. In dat woord lezen we de oproep, ook tot jou. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig. En wat is het belangrijk, niet minder. Voor degenen die de Heere lief hebben. Om te leven bij het woord van God. Om niet te leven bij invallende gedachten, een tekst of een versje op zichzelf, los van de context. Om niet te leven bij allerlei emoties en gevoelens. Maar om te leven uit het geloof. Om te leven bij het woord. Dat wil de Heere gebruiken. Tot versterking van zijn genadewerk. En daarin wordt bovenal God het meest verheerlijkt. Johannes zag het en geloofde. En Petrus dan? Hoe zit het dan met Petrus? Wordt hier het geloof in de opstanding ook al in Petrus verwekt? Gemeente, daar zwijgt de schrift in directe zin over. Als we Johannes 20 vergelijken met Lucas 24, dan lezen we in Lucas 24 alleen van Petrus dat hij zich verwonderd heeft. Hij zag de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Zou het misschien ook daarom zijn dat Jezus deze Petrus nog een keer apart heeft opgezocht op diezelfde dag? Dat weten we toch vanuit Lucas 24. Dat Jezus Petrus een aparte verschijning heeft gegeven. En ongetwijfeld is het toen schuld beleden en schuld vergeven aangaande de verloochening van Petrus. Maar zal het ook niet daarom dienstbaar geweest zijn? Om ook dat geloof in het hart van Petrus te werken met betrekking tot de opstanding van de Heere Jezus. O, straks op de avond van deze opstandingsdag, dan wordt het de Emmausgangers toegeroepen als ze in Jeruzalem binnenkomen. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Kijk gemeente, zo zoekt hij ze nou allemaal op, de opgestane levensvorst. Maria Magdalena en Petrus en de andere 11 en later Thomas. Ze krijgen allemaal een aparte behandeling. Het werk van God is nooit confectiewerk. Maar hij zoekt ze allemaal op. Allen die het om hem te doen geworden is. En zo is hij nog. O, het kan zijn dat het geloof door de Heilige Geest gewerkt in het hart samengaat met heel veel verkeerde gedachten en verkeerde opvattingen. Het kan zijn dat dat geloof als het ware nog een verward en een ingewikkeld geloof is, zoals Calvijn er ook over spreekt. Maar hij zoekt de zijnen telkens op. Telkens weer opnieuw. Om ze verder te leiden. Om zichzelf te openbaren. En om ze te leren leven door het geloof uit zijn kruisdood en opstanding als het ene vaste fundament van de zaligheid. Gemeente, dat mag vanmiddag tot troost zijn voor het allerkleinste geloof. Misschien bent u wel iemand die vanmiddag zeggen moet: Heere, ik kan en durf niet ontkennen dat ik de verschijning van de Heere Jezus heb liefgekregen. En toch kan ik niet zo ver komen in de genade als ik graag zou willen. Nou, put dan maar moed uit deze geschiedenis. Christus zoekt ze allemaal op. En hij leidt ze verder. En hij is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Ja, de discipelen dan gingen wederom naar huis. Daar gaan ze, Petrus en Johannes, ongetwijfeld vol van gedachten, verward en toch anders, anders dan Maria Magdalena, die treurend achterblijft bij het graf. Ze gingen wederom naar huis. Wij ook. Het is bijna tijd. De tweede preek op eerste paasdag ligt bijna achter ons. We gaan zo weer naar huis. Hoe gaat u naar huis? Hoe ga jij naar huis? Woont dit oprecht geloof ook in ons hart? Of hebben we misschien alleen maar vluchtig in dat lege graf geblikt? Misschien wel heel ernstig, heel serieus, heel rechtzinnig. En toch nog buiten dit oprecht geloof? Zul u bedenken hoe onmisbaar dit is? In ditzelfde evangelie van Johannes staan die aangrijpende woorden. Die in de Zoon gelooft. Die heeft, niet krijgt, heeft, nu al, het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft, niet komt, blijft op hem. Onbekeerd zijn betekent dus de Zoon ongehoorzaam zijn. Onbekeerd zijn betekent niet dat je een slachtoffer van Adam bent, maar dat je het evangelie ongehoorzaam bent. Als Christus zegt: bekeert u en gelooft het evangelie en u zult zalig worden. Ja, dat geloof is een werk van de geest van God. Maar ongeloof is altijd eigen schuld. Gemeente, de Heere roept nog. Een ieder roept hij. Indringend, welmenend, hartelijk nodigend, tot bekering en tot geloof. Wie we ook zijn, vanmiddag was u in de kerk. En waar u in de kerk onder de prediking van het woord bent, daar is de levende Christus aan u verschenen in het gewaad van zijn woord. Ben u hem ook te voet gevallen? Of leef je nog in de handhaving van jezelf? O, ik bid het u in zijn naam, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 118 en daarvan het 18e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Het 8e vers van Psalm 118.